Gemeente, laten we deze godsdienstoefening aanvangen door met elkander te zingen. Uit de Psalm 85, daarvan het eerste zangvers. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hunne zonde aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de hitte van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. We noemden nu Psalm 85, daarvan het eerste zangvers. Verder zal een gedeelte worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, het welk u opgetekend kunt vinden in de openbaring van Johannes, daarvan het 10e hoofdstuk. We lezen u vooraf artikel 22 uit de belijdenis des geloofs, waarboven geschreven staat, van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus. Wij geloven dat, om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteken op recht geloof, hetwelk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, of dat niet al wat tot onze zaligheid van nood is, in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat diegene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waren een en al ongeschikte godslastering. Want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus, dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt. Want het is maar een instrument waarmede wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een instrument dat ons met hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonde, tot zover artikel 22. We noemden u Openbaringen 10. En ik zag een en ander een sterke engel afkomende van den hemel, die bekleed was met een wolk, en een regenboog was boven zijn hoofd, en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En hij had in zijn hand een boeksken dat geopend was, en hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde. En hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult, als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hunne stemmen. En toen de zeven donderslagen hunne stemmen gesproken hadden, zo zou ik ze geschreven hebben. En ik hoorde ene stem uit den hemel die tot mij zeide, verzegel hetgeen de zeven donderslagen gesproken hebben, en schrijf dat niet. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar den hemel. En hij zwoer bij dien, die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. En de stem die ik gehoord had uit den hemel sprak wederom met mij en zeide, ga heen, neem het boekske dat geopend en in de hand des engels is, die op de zee en die op de aarde staat. En ik ging heen en tot een engel zeggende tot hem, geef mij dat boeksken. En hij zeide tot mij, neem dat en eet het op. En het zal u een buik bitter maken, maar in uw mond zal het zoet zijn als honing. En ik nam dat boeksken uit de hand des engels, en ik at dat op. En het was in mijn mond zoet als honing. En als ik het gegeten had, werd mijn buik bitter. En hij zeide tot mij, gij moet wederom profeteren voor vele volken en naties en talen en koningen, tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren. Die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus, zij de Zoon, in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Trachten we nu het Heilige dieper aangezien des Heren te zoeken in gebed. Heere, gij zijt rechtvaardig, gij hebt in heiligheid gezeten te zijn op de troon uw heerlijkheid in het opperste van uw hemel, waarin gij de macht hebt willen tonen over de ganse aarde, welke gij dan zelf ook gemaakt en geschapen heeft. En als wij hier dan als mensenkinderen ten eer hebben te zitten voor het aangezicht van uw besef, zal ons dan nodig zijn van hetgeen wat we zelf hebben te wezen ten opzichte van hetgeen wat wij zijn als personen en ook in ons leven en werk en handel en in wandel, hetgeen wat wij als mensenkinderen gedaan hebben, wanneer wij tegen u gezondigd hebben en gerepareerd en u tegen hebben te staan. En wanneer gij naar de rechtvaardigheid, welke ook alleen maar goedheid heeft, Heer, het zou komen te handelen, wie zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn? Want de ganse wereld is voor u verdoemelijk en er is geen mens die voor u zou kunnen bestaan. En de werken die getuigen tegen ons en al hetgeen wat wij doen, dat is niet anders dan de hel waardig. Dat gij ons verstoot en dat gij op ons ene hoop zou komen weg te doen met de ganse wereld, welke niet meer als een drek hoop op te zijn. En wereld van zonden en ongerechtigheid, waarin zij is als een sleeptuig naar de hel toe, waarin wij als mensenkinderen dan ook zelf onze keuze gemaakt hebben. En Heere, wanneer dit nou niet gebeurd hebt te zijn, dan moeten wij ons daarover verwonderen dat er nog een dag is en dat er nog een tijd gesteld te zijn. Zoals we dat net hebben gelezen, dat er ook in het woord van u gezegd is dat er een tijd niet geen tijd meer bezig zal. En zolang het tijd dat ze dan deze tijd nog hebt te zijn, dat er nog een lieflijkheid gedaan hebt te wezen. Wanneer gij toch zelf dan in de betering die gij gegeven heeft rijkelijk hebt willen werken. Zoals het aan de einde der aarde tot de bezitting gegeven zijn van de Godzoon. Welke aan uw rechterhand te zijn en welke de staf in uw hand heeft om de heidenen te hoeden. En welke scepter dan ook toegereikt wordt aan de zondagsvolk die hier dit komen te bekennen. Maar Heere, we komen nu dan in een tijd te zijn waarin ook deze kennis het weg te wezen. Waarin de mens dan juist in hetgeen wat blootgelegd is geopenbaard. Dat hij totaal niks van de vrees des Heeren in zijn leven heeft. En dat hij met de dienst van God niets te maken hebben. Dat hij met zulke verstandelijke kennis misschien nog wat van God komt te spreken. Maar dat alle liefde wordt gemist en dat al die kennis, de zaligmakende kennis, niet aanwezig hebt te zijn. Ach Heere, als er dan nog een volkje mag zijn, welke gij kent en welke gij dieft, dan is dat volk ook hetgeen wat u heeft te kennen. En dat is dan ook zo, dat verdrukte volk, en dat heeft hier dan zijn onwaardigheid te zien. En al zijn rechten verspeeld, daar hebben we zoveel moeite niet mee, Heere. En wanneer zij tegen hen komen te zeggen, legt u rug bloot, en wij zullen erover hebben te gaan, dan buigt zij zich neder, en dan legt zij de brug dan bloot, Heere. Ach, dat gij dan zult dan zelf nog in het leven van ons komen om toch te leren hetgeen wat wij als mensen hebben te zijn. Welke onsterfelijke ziel hebben om te dragen voor die eeuwigheid en welke aanstaander is. Want het is net als dat er gezegd is van Ofni en Pinaas, gij wil ze doden omdat u dan de maat vol hebt te zijn en dat gij komt uit te delgen in uw toren en weg te doen in die verdoemenis die de mens dan hebt waardig gemaakt dat er de tijd vol is. Wanneer zulke dingen hebben te geschieden, wanneer wij deze wereld van verwarring, waarin dan mensen dan onzinnig tekeer hebben te gaan en alle verstand lijken verloren te hebben, achten hebben te staan en te leven, Heren, dat wij hier toch in deze weg voor u nog mochten verootmoedigen. Want als hij kon te doen hetgeen wat wij gedaan hebben en wat wij waardig hebben te zijn, dan hadden wij geen bestaan meer, dan stond er geen wereld meer. En dan werd er geen kerkdienst meer gehouden, dan werd er geen woord meer gepredikt. En juist omdat we dat in alle achterliggende tijd verzaakt hebben, de kerken zijn leeggestroomd en het woord van God verzaakt heeft te zijn en dat men aan die kennis van u geen wegen gelust hebt, daar komt juist aan deze pestilenties. En daar komt dan ook zo de hongersnood van. En daar komt dan ook zo de zwaarde van. En welke dan de mensen hebben te doden. Omdat er aan de eredienst geen gehoor wordt gegeven. En dat er aan het evangelie geen getuigenis is. En dat we massaal dit hebben verlaten. En dat we in de kerk dan zo lauw en zo slap hebben te wezen. Dat gij ze uit de mond komt te spuren. Dat wordt er van ons gezegd, heren. En dat gij het nog niet gedaan hebt, dan wil ik nog niet zeggen dat gij het niet komt te doen. Wanneer gij toch zo kan staande zijn om het proces te voeren. En niet dan ook zo tegen de mensen in te brengen dat die tegen u gezonderd hebben. Wij moeten dan het ook zo bekennen dat wij zwaar, medepaal, lang en steeds weer en volhardend gezonderd hebben. En ons tot u niet hebben bekeerd. En dan, heren. Dan zijn we zo zelf genoegzaam en zo met onszelf ingenomen. Ach, dat we denken dat we het bij het rechte eind hebben te hebben. En we geven alleen maar ook ons eigen bloot. Dat we totaal geen kennis van u hebben en van uw wegen. Alles is het spoorbijster. Hoe die kerk ook heet, je kunt het zien, heren. Ach, er is te vrezen niet meer zoals het bij de oude dan geweest hebt. Dat er in een nieuwe generatie toch andere gedachten, andere geloven, andere bekeringen zijn. Zoals dat in de verleden tijd geweest is. Ah, maar dan, ja, wanneer het wegen tot daar nog je verbarmen zijn. En wanneer toch zo ook dan niet op de deur is geopend geweest. En dat gij ons nog kwam te vergaderen voor het aangezicht. En ook op andere plaatsen misschien. Waar er dan nog wat zijn. Ach, het gij toch zo. Dat woord voor ons nog kwam te openen. En aan uw naam toch kwam te gedenken. Wanneer toch zo uw toorn en uw grimmigheid dan tegen ons hebben uit te varen. En dat onze harten verstokt zijn als die van Farao. Zodat ze het volk niet hebt laten trekken. Ach, dan moeten we het zeggen, heren. Waarom wel dat zou het wezen. Dat gij het deed opmerken hoe verstokt en hoe verhard we zijn. En hoe daarbij, ja, met alle inzichten van die vermeende kennis. Alleen maar hebben te dwalen. De dichter had het dan zelf dan in de gaten. Die heeft het gezegd, heren, wanneer vindt die gramschap timmer eind? Zal het ook over ons nagesnacht hebben te wezen? Zal het dan nu echter een einde zijn? Wanneer toch zo ook dan, ja, de mensen hoopt dat het nog wat beter gaat worden, dat die virus nog aan de kant te komen, maar dat ze er niet aan denkt dat we met God verzoet moeten worden, en dat de gelegenheid niet meer te baat genomen kan worden, wanneer de kerk sluit, dat de eerste Heren er niet meer is, en de verkondiging van uw getuigen is een woord heb op te houden, dat we dan totaal overgegeven zijn, en dat het dan tegelijkertijd is dat het duister is onder de betertijd dan middernacht de uur hebt te wezen, zoals het in het laatst zal wezen, wanneer gij zegt dat geweten komt dat het de tijd van de middernacht is. Ach, heren, dan het daar, ja, toch nog een keertje de bruidegom uit te komen. Dat mag zijn dat er in de teven dat er gestaande gedood is, daar nog verkondiging mag zijn. Jezus Christus die komt, ja, op de wolken des hemels. En als wij dan van u de deuren geopend zien, en dan ook zo geopend de deuren gegeven heeft in de harten de mensen keren, dan zijn wij, ja, aan uw kennis niet vreemd. Dan hebben wij, ja, van het liefde werk in het hart mogen ervaren. Dan hebt gij ons te sterk geweest en het gij overreed, en anders geeft de mens het nooit op. Dan blijft hij tegen u strijden. Ach, wat als u daar dan ook zo, ja, ons kwam weg te werpen en ons dan kwam te verdoemen. Ach, dan heb gij recht gedaan, maar wanneer gij toch ook aan uw naam kwam te gedenken, ach, neemt dan toch niet het licht weg. Wilt toch niet alles kwijt en al overkomen te geven, zoals het schijnt in deze wereld, welke dan ten onder gaat en welke ten vuren bestemd hebt te wezen, en welke van u geraakt hebt te zijn, en wel eens een verf of weer die het ten hoofd overkomt. Al zouden we er nog een half jaar aan werken om alles aan de kant te krijgen, lukt helemaal niks, heren. Het Toen hij dan, ja, daar in Egypte land, die plaag gezond heeft. En toen heb hij het dan ook wel, dan komen weg te nemen. En op de volgende te geven, totdat hij de eerstgeboren gestaag heeft. Maar voordat gij daar uw kerk in kwam te vrijvaren, dan heb gij uw eerstgeboren, die heb gij daarvoor bestemd, heren. En welke dan, ja, de dood gestorven is, en welke het kruis beklommen heeft, en welke van de Vader gegeven en geschonken is, ja, om Gods toren te stillen, en die gramschap weg te nemen, en hier ons in die vrijheid der kinderen Gods te stellen, waar gij toch met uw goede tierenheid uw volk hebt willen omringen, in lengte van dagen en tijden, en zij zullen niet geschaad worden, Heere. Daarom, dan is het niet alleen dat we hier hebben te onderzoeken om even godsdienstig te zijn, dat wij wat kunnen zeggen en kunnen praten, maar dat het is dat we hier, ja, met God verzoend te wezen door de dood uw lieve zoons. Dat Heer het tot de werk in ons leven hart is begonnen, en dat Gij het in Christus Jezus dan hier kwam te vervolmaken, en dat Gij ons dan verheugt in de dag dat er dan al de ongerechtigheid aan de kant gedaan hebt te worden, zoals dat hier in het hart in het leven is, wanneer daarvan de beleving te wezen, dat David gezegd heeft, verzoen die schuld, die mij met schrik vervult. En bewijst mij uw gedade, maar het ook is dat ze hier komt te leiden in deze wereld, waarin deze ongerechtigheid tot de hemel hebt te klimmen, en hier dan ook de rechtvaardige gekweld voor de ziel van het horen, en de ongerechtigheid en het niet het minst in de kerk. En dat daar is dan, en dat ze wel uit te kijken, en dat dit daar allemaal aan de kant op te komen, en terwijl gij de herstelling van alle dingen heeft laten verkondigen, door middel van het evangelie. Want er is verder, ja, niks meer aan te verbeteren, maar gij hebt het wel uit de wereld getrokken, wat gij bestemd hebt en verordineerd hebt te leven, de zaligheid. Die van eeuwigheid van u gekend te hezen, en voor u dan ook dan verkoren is van eeuwigheid, en welke dan in de tijd hebben geroepen te worden, welke hier als overblijfseltje is, en dan de verkiezing der gedaten, waarin tot zulke volk van u er dan ook wel gedacht te zijn, dat zuchten de volk, heren, dat die in die ballingschap hebben te verkeren, en welke in die gevangenis hebben te kwijnen, en welke verjaard en verstrooid en hij lijkt uitgedeld te worden van deze wereld. Ach, dan heb hij toch aan uw erfvolk nog een boodschap, en mag het dan zo wezen dat er in dit woord nog de verkondiging mocht zijn, en dat er nog een uitlating van hoop en vertroost mocht wezen, te midden van al deze donkerheid en al deze smarten, welke het verdriet voor het arme volk hebt te wezen. Maar het is, ja, niet alleen bij ons, wanneer toch zo ook de ganse wereld heeft te zuchten, wanneer gedenken aan zieken, het zij het al of niet met corona, welke dan in het ziekenhuis hebben te liggen en lopen te sterven, het zij aan kanker of het zij aan andere dingen, ach, dan moeten we God voor God verschijnen, en de tijd is dan erbij, dat we allemaal, ja, allemaal voor God zullen staan. En wanneer u maar eens kreet de stappen verder te gaan, zoals het nu hebt te zijn, dan staan de huizen leeg, dan zijn ze niet beschadigd, nog de gewassen van deze aarde, maar er is er geen volk meer, geen kind meer op de straat, en geen mens meer aan zijn werk, omdat God dan met de hitte van zijn adem ons heeft willen doden. En dan gaat het eigenlijk dan, dat wij dat ontkennen en daar geen geloof aan hechten. En het mag dan zijn dat gij in uw vlakmoedigheid en goedheid nog ons kwam te sparen. Maar ja, hoe lang zal het nog bezeren? Hoe lang zal het dan nog zijn? En ach, wanneer het is dat komt, dan moeten we niet denken dat er iets vreeds hebt geschieden. En dat er iets wonderlijks aan de hand op te zijn. Want gij hebt het allemaal voorzegd. Maar dat wij in die verberging en voor God en dan wat te verkeren. En dat dan, ja, onder de schaduw uw vleugelen en vernachten mag zijn. En dat er een toevlucht moet wezen in gevaren. Sterker opstaan in deze gevaren. Waar je weet dan allemaal verkeren. En wel het meest dan dat we onbekeerd zijn. En daar zullen dus wij zitten. En ze zeggen, ja, ik zal het kunnen krijgen. Of ik zal zelf aan de beurt kunnen pezen. En die er dan aan denken dat ze hun ziel, dat hun ziel toch ongered is. En mag dan daar nog uitkomst gegeven worden? Zou het dan nog zijn dat gij het woord nog zo wil besturen voor hun harten? Dat hij toch die toren van u kwam weg te nemen en welke op ons alle rust en die vloek welke waarmee vervloekt te wezen en zo we de pech genomen en zoals het is dat hij er Jezus Christus deze vloek heeft gedragen aan het kruis. Dat gij het op u genomen hebt, ja, om onze zonden en ongerechtigheid weg te nemen. En dat er in die fontein wel het gezegende bloed in de passing moet zijn van onze zielen. En dat er ook zo, dat juist in deze tijd met zoveel ernst dan, ja, toch mocht worden beseft dat het buiten Christus niet heeft te gaan. En dat het zonder hem niet zou wezen. En dat het niet is dat er in die gerechtigheid van de mens heeft te staan. En dan bij die vanuit het te meten niet anders dan een maanstondig kleed te wezen. En dat er niet iets dan ietsje maar. Dat kan verbeterd worden. Het schoon dat we verleidenis hebben. Schoon dat we denken dat we op onze bekering kunnen rusten. Dat het nooit anders is dan het volkomen 100% nodig is hier. Om te beseffen dat we niet half vroom mensen hebben te wezen. Maar dat we totaal goddeloos hebben te wezen. En als we worden gerechtvaardigd en in Christus dan volkomen zalig zijn. Daarom, wil ik toch jouw kerk nog om uit te breiden. En mag er een woord nog zijn, ter rechte tijd gesproken. Het zijn deze avonduren, of van die enkele vriend die we nog hebben. En welke het woord van God nog willen prediken, zoals het in het woord hebt te staan. Uit welk dan, ja, zoveel het oor hebben toegestopt. En spugen op hetgeen wat er aan de rechte waarheid is. En zijn er toch altijd nog wel, die dan de Heer hebben te vrezen, heren. En als we dan, ja, zo in het midden van ons zijn, en kleine kindertjes, ja, de jeugd in het nageslacht toch bewezen, dat het is tot hier te vragen, dat ze vragen, mag ik het dan zijn, heren? Wij het dan nog verbaardigd worden, en wie het dan het naar u op te zien, en dat gij toch op uw barmhartigheid, dan ook te bewegen zijt, omdat u genadig wilt zijn in Christus Jezus, terwijl ons het recht voor ons heeft te vorderen dat we de verdoemenis met de daad en op ogenblikkelijk krijgen. Maar dat gij zo, dan niet de langmoedigheid dat gegeven hebt, maar dat er ook in die wijsheid gedachten te wezen, hoe gij dat de mens genaderd zou wezen, en wat voor manier dat die ten God weer gekend te worden, welke gij hebt te kennen en uzelf ten kwijt te maken, en dat op grond van rechter en rechtigheid, door het bloed van Jezus Christus, dat van zonde heiligt, dat er in het sterven van hem leven is voor hen, welke de dood hebben te beleven en hier hebben te zien, wat de mens hebben te zijn, en ook de smart daarvan hebben te gevoelen, en de haat en de walging daarvan krijgen, en niet dan het welgevallen in de straf van de onrechtigheid te zeggen dat u toen rein is en uw vonnis kans rechtvaardig. U aanlopen als een waterstroom en daar geen grond te vinden, maar welke de grond onder de voeten betaald te weten en dat ze niet meer weten hoe ze zalig moeten worden. Dat weten we allemaal tegenwoordig, tenminste voor een deel nog zo goed. Want achter de sleutel van de kennis die is dan weg, heren, zo het schijnt, maar ook in hetgeen wat wij na te praten, hetgeen wat wij te zeggen hebben en wat wij uit te bevinden, helemaal de plank hebben los te slaan en laten en hier die adder van dat vergif van dit verborgene kwaad in het leven hebben tegen God en tegen zijn gezalfde en tegen zijn kinderen en tegen zijn knechten. Daarom, heren, wanneer het niet stond, dat vijanden met u verzoend hebben te worden, dan zal het eigenlijk dan, ja, ook nooit nog meer kunnen. Maar moeten wij toch ook aan onze vijandschap eens een keertje ontdekt worden en ter eer geslagen hebben te worden. En iedereen zien dat al die booien tegen niet anders dan kluisters zijn van de hel. En welke ons aan de eeuwige dood hebben te binden. En maar dat wij van u bevrijd moeten worden en gebonden moeten worden. Ja, die wagens van uw zegen pralend werk, waarin zij de overgave kennen en waar zij gebonden worden aan uw liefde wacht en met een eeuwige verbintenis die niet zal kunnen gebroken worden, zelfs niet bij de dood. Daarom gedenkt ons dan, en wanneer we dan ook zo het boek weer geopend zien, en wanneer daar net van gesproken te zijn, dan zien we wel dat het geopend is, dat het gelezen te wezen, maar dat het nogthans voor ons gesloten zou kunnen wezen, wanneer hij toch de zegels niet daarvan verbreekt. Mogen wij dan, ja, stil hier voor uw aangezicht zitten, gelijk als de Maria aan uw voeten gezeten was, en dat wij mochten op acht geven hetgeen wat van uw gezegende lippen gekomen is, wanneer hij toch als profeet en verstandige leraar en ons dan het recht ontwijzen te geven. En dat wij dan, ja, zo dichtbij en bij u mochten komen als dat het Johannes was die aan de borst lag. En dat we hier mochten proeven wat er aan uw liefde is en wat er dan klopt in het hart van u. Jegens de ellendige, welke gij vriendelijk nodigt en welke gij met een sterke roep komt te roepen. Dat we tot u komen en dat we tot u herwaarts keren en dat we ons geluk beter vinden in God. Wanneer we hier over de aarde gaan en het leven niet in eigen hand meer kunnen houden, en dat wij met al het werk dat we hebben vastgelopen zeer zijn, en dat we het dan zien dat alles zo leeg hebt te wezen, zo nameloos leeg hebt te zijn, als u er niet bent. Wanneer we onszelf niet kunnen verklaren, en niet dan uit dan onszelf ook niet begrijpen, maar dan toch op God dan aangetrokken hebt te worden, en niet dan zo, door de middelen en gedaten, ach, we hebben het allemaal zo vaak gehoord, maar we snappen er niks van, heren, dat gij door de middelen en gedaten, door de prediking van het woord, door de prediking van het evangelie komt te trekken, naar Christus toe in het kruis. En de duivel die weet het en die is in de peer. En zoals u het zegt tot het laatste de dagen als een priesterde leeuw. En wanneer deze hond is losgelaten. En niet dan zo dan over deze peer te peet te gaan. Ja, om te bijten, te verscheuren en te bedouwen. En te beangstigen en ze voort te drijven. Maar het is dan zeker toch dat uw kerk juist naar u toegedreven hebt te worden. En niet dan, ja, naar u begeerd te hebben. En niet dan haar verlangens kennen om dicht bij u te zijn, het woord te horen. En onder die schaduwvleugelen dan, ja, de toevlucht te nemen. Schijnbaar wordt het maar weinig meer begrepen wat dit heeft te betekenen, wat het heeft te zijn, wat hij dan voor het stervende volk heeft te wezen, wanneer het is dat er in het vlees van Jezus Christus en in het bloed van hem waarlijk spijs en drank is ten eeuwige leven. En dat het daar is dat wij u mochten aankleven, zoals dat ook uw discipelen gedaan hebben, omdat gij de woorden des eeuwige levens heeft. Tot wie zullen we anders gaan? Ah, maar zo, dan dat preken, niet verenigd worden. Maar je hebt in de gedachte dan gekregen, laat het dan eigenlijk maar. Zo zou je het ook eigenlijk kunnen denken, geef de boel maar aan zijn eigen over. Als we zo bezig zijn, dan het, kijk, dan kan het in de Heer er ook zijn, dat hij zegt, het hoeft niet meer, het hoeft niet meer, het is klaar. Maar het is dan, ja, ook bij u veel meer, dat u zou kunnen zeggen, het hoeft niet meer. Maar dat het dan is dat het voor ons wel hoeft, heren, dat we daarop onze smekingen doen en vragen of gij, ja, ons genade wil pezen. Dat u ons dan dat de verzoening, de verzoening door het tierbare bloed niet komt onthouden, en dat hij toch op dat nageslacht nog neerziet, wanneer onze kindertjes in de armen nemen, wanneer ze mee de kerkenpilden nemen, wanneer het kleine grut aan u wordt opgedragen, wanneer ze gewennen aan de dienst des Heren, in het houten van de taal des Heren. Ach, onthoud ze dit toch niet. We kunnen wel denken dat de kerk voor altijd gestoten zou worden, en wie zal het dan kunnen zeggen, waarom doet gij dit? We hebben de reden toegegeven, het is zo ver weg gezonken, maar Heer, zal het toch met uw naam toch zijn, het mag toch zijn dat dit als eerste gestelde te wezen de reden is van onze smekingen. Wie zal dan toch uw lof verkondigen, wie zal dan toch zeggen dat gij genadig zijt, wanneer gij toch daarin uw barmhartigheid de deur en van uw barmhartigheid voor altijd hebt toegesloten. En dan juist tweede, secundair, dat het is onze kindertjes, behoud ze toch, Heren. Wanneer het is dat gij Nederland nu verder komt aan te pakken, en dat gij komt te doden wat nog leeft, onze kindertjes nog, Heren, onze kindertjes. U hoort het toch nog wel, wanneer wij tot u roepen, wanneer gij toch gezegd hebt dat de vrede van onze kinderen groot zal zijn, dat gij toch aan uw verbond kwam te gedenken, zolang als toch die zon aan de hemel staat. Daarom, Heren, dragen we het aan u op, want uw eerste kerkregering, uw eerste koning van de kerk, daar heb gij het voor het zeggen, de inzettingen, de ordinanties en de rechten van God, zijn van God gegeven, daar heb gij dan het opzicht op. En de vraag dan, dat gij tot daar het voor uw eigen kwam op te nemen, en wat zou het dan toch voor ons dan goed wezen, en misschien ook voor Nederland, want ze luistert niet, ze luistert niet, ze bekeert zich niet, er is geen verwachting van dat ze dat ooit zullen doen, of dat wanneer uw geest er nog aan te pas mocht komen, en nog dan is dat zo echt wel, dat het bij uw volk leeft, dat dit, dat die geest is weggezondigd, dat u bent weggezonden uit Nederland, allang ook in de kerk, Heren, waarom dan ook nog enkele daarvoor gewaarschuwd hebben, dat dit nu gebeurd is, en er is om gelachen, er is mee gespot, er wordt gehaat, en er wordt dan alles open de hekel gehaald, hetgeen wat nog echt is, en nu zien we het, Heren. Dus daarom kan het ook al niet meer, de reden die ligt bij u, Heren, die uw barmhartigheid, uw goedheid, ja, de genadrijke liefde die dat kan doen, de verzoening die er is door het bloed van Jezus, wanneer gij het komt aan te zien, dan is het, dan kan het nog wezen, dat er nog deuren geopend worden. Misschien dan in het particuliere, dan zeker dan toch wel dat het gebeurt, maar kan toch zijn dat wij ook aan de uitbundige zegen niet hoeven te missen, zoals wij het dan nog in onze samenkomsten hebben, in de woordbediening, wij zullen kunnen zien wat is het effect van wat er allemaal gebeurt te wezen, het zal spoedig blijken dat we er niks van geleerd hebben, en daarom zal het ook recht zijn dat wij het niet meer ontvangen. Maar het hebt ook nog nooit om ons gekund, Heren. Daarom zeggen wij en vragen wij het of gij het om uw grote naams wil doen, Bill. En als er dan maar een woord mocht vallen ter rechte tijd, dat het ook nu ons niet werd onthouden. Het zij dat we hier zijn, ja, of dat wij ook met die, ja, met de kerkdienst gemist meeluisteren, zij dichtbij in de gemeenten of elders, dat gij het nog kwam te gebruiken. De preken, het opgaan, dat is dat volk lief. Die zitten er met smart. Maar er mag dan toch wel eens nog wat vallen. Onderwijs gekregen worden. Geef ons alsjeblieft daar nog lessen in. Door de Heilige Geest te verstaan. En dat ze ook in het verborgene van het boek van de openbaringen enigszins dan op een eenvoudige wijze dan mochten weten hoe gij uw raad volbrengt. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 93. Eén, twee en drie. De Heere regeert oogst de majesteit, bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid. Het tweede, gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond. En het derde, maar Heere, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die u almacht palen stelt. En wat verder volgt, Psalm 93, vers 1, 2 en 3. zou kunnen zijn dat wanneer in een tijd als deze, als het ware, van u daar heel veel dingen in de wereld hebben te gebeuren, welke u opmerken gekregen hebben, dat gij eigenlijk dan een antwoord zoekt naar hetgeen wat er heeft te gebeuren. En dat antwoord, dat zouden wij niet moeten zoeken in de profane boeken, dat zouden wij niet uit de menselijke wijsheid moeten vinden, zoals wij dan zouden kunnen zien dat er een raad gegeven wordt, dat de een dit hebt te zeggen, de ander hebt dat te zeggen, maar dat gij dan het woord des Heren neemt en dat u dan voor uw eigen, ten opzichte van de een is meer de godsdienst erin dan de andere, maar dat gij in dit niet hebt te verschillen om te zeggen van kijk eens, wij gaan eens dat woord is aandachtig lezen en dan nemen wij natuurlijk altijd dat woord op wel, dan hebben wij dat woord ook wel hier en daar gelezen, maar dat je zegt dat je dat nou eens speciaal in de openbaringen gaat lezen. Dus het zou kunnen zijn dat er hier onder de mensen, wij hebben de vorige keer de zondag er ook over gepreekt natuurlijk, dat wij uit de openbaringen gegeven hebben, wat de Heer dus dan had ingegrepen en dat ook steeds bij heb gebracht en dat ook steeds daar onderwijze lessen in gegeven heb van wat er aan de hand is, dat u dus dan zelf dat ook zou kunnen doen, dan denk je ja, de gewone orde van lezen uit de Bijbel, die, ja, dat neem ik nou juist de tijd is dan zo waar te nemen, dan neem ik dat eigenlijk waar om te staan dat openbaringenboek te lezen, en daar is eigenlijk dan proberen dan ook de vergelijkingen te trekken met hetgeen wat hier heeft te gebeuren, omdat het dan eigenlijk dan toch gaat over de leer der laatste dingen, de eschatologische dingen, waar je dus dan zeggen dat er in de eindtijd dus dan van de Heer dus dan ook wel, daar les in gevonden is en dat de Heer dan, ook al weten we het altijd niet en kunnen we het niet verstaan, toch dingen dan hebt laten opmerken van wat er in het laatste tijd er gebeurt. En dat u daar eigenlijk dan een beetje, nou ja, nieuwsgierig, daar hou ik eigenlijk niet van dat woord te gebruiken, maar dat u toch het verlangen hebt om toch de vragen die gij hebt in uw hart te bevredigen en antwoord te krijgen uit het woord God zelf, in directe zin wat er in de openbaringen staat om ten opzichte van wat hier nu allemaal in deze periode gebeurt. En als je dan de kijkers geven, dus dan de dingen die hier dus dan op de aarde gebeuren, reden ertoe, omdat je zegt, kijk eens nou, wat hebben we nou toch voor de wereld? Wat staan we nou toch voor de wereld? Het lijkt wel of dat de fles van de stop van de fles is. Dat hier de geesteswereld van mensen in hun gedachten worden opengelegd en dat we dan verschrikken eigenlijk wat er in de harten van de mensen oprijst en wat er allemaal gezegd en leringen zijn. En dan zeg je, nou, u zit dan aan de kerk en u bent dan van de kerk en u leest in de Bijbel. Je weet gewoon niet wat er allemaal gebeurt en je snapt het niet dat de mensen dus daar allemaal zo reageren en dat ze eigenlijk dan zo in de war zijn en angstig en door de publieke opinie gestuurd worden en bij geruchten hebben te leven en de vastigheid van het woord ontbreekt. Dus dan bent u zoekende weer bijbelvast te worden. Nou, dan heb je dan als het ware de behoefte dan om dat woord te nemen. En dan kijkt u als het ware naar deze. En dan legt het openbaringen, die legt dat in het bijzonder dus dan bloot, open. Wat er in het hart van de mensenkinderen zijn. Gisteren heb ik dat op de doopzitting gezegd. Dat de volkerenwereld twijfelmoedig wordt. Nou, dat zie je dus dan helemaal gebeuren. Dat er dus dan de harten van de mensen dreigen te bezwijken. Wanneer er eigenlijk aan hoop niet meer is en men denkt dat gaat niet meer komen en het zal nooit meer anders zijn en we komen niet tot de oude orde, dan komt er in het hart van de mensen twijfelmoedigheid over hetgeen wat zal wezen en hoe het zal wezen. En dan zie je wel dat de harten van de mensen bezwijken, dat zie je nu ook al wel, door geruchten, door opinies en door de angsten die gepredikt worden. En dat je dan zegt, kijk dat in de Bijbel zie je dus dan gewoon wat er aan de hand is. Dat de Heer dus dan inzage geeft van dat de Heer dus die zwijmelwijn toereikt. Dat de Heer de volkeren dronken maakt van smart. Dat hij ze deze onzinnigheid laat zien. Dat ze verstoord zijn in hun verstanden en gedachten. Dat ze onzinnig zijn omdat we de Bijbel eigenlijk hebben losgelaten. En onder het woord niet meer zitten en de rechte prediking niet meer horen. Nou ja, het zal minder moeilijk zijn om voor iedereen eigenlijk dan dit te beslissen. Dat hij iedereen het wel heeft aan te voelen dat hier iets aan de hand is. En dat dit ongewoon heeft te zijn. Ja, zelfs de griep is ongewoon. Dus dan kun je zeggen, al die ongewone dingen die dus dan gebeurden in de laatste tijd, die werden we spoedig vergeten. Maar we moeten nu dus dan langer aan denken, omdat wij met een ongewone griep, je zou haast zeggen een geplande griep, met experimentele uitvindingen veroorzaakt en ontsnapt en in de wereld gekomen, maar het ligt dus dan eigenlijk dan best wel in de hand Gods om hier dus dan het oordeel in te zien waarmee deze wereld geslagen is. En nou ja, ik heb net iets genoemd van wat er in de plagen gebeurde, in de Eerste Wereldoorlog gebeurde, toen farao zijn hart verstokte. Nou ja, we zijn niet minder verstokt, kun je wel denken, en niet minder verhard als farao, maar dat je dan ook zo, als je dan de openbaringen leest, dan lees je natuurlijk in één keer heel van die plagen. Hè, en het wordt ook soms met springkanen en paarden vergeleken en zo. Dus ja, als je dan nog eventjes denkt dat er in Afrika allemaal van die springkanenparen, dat ze bijna niet te bestrijden waren, als God het niet had weggenomen, dan zie je eigenlijk wel weer aan openbaringen gelijk en ook weer aan de tijd van farao gelijk. Dus ja, dat komt dus dan van de hand van God. Nou ja, je kunt het ook allemaal niet noemen. Ik had er zelf ook eigenlijk wel de gedachte over om toch eens iets meer erin te gaan lezen en toch eens te kijken. Dat heb ik wel eens een keertje weer dicht gedaan. Dat je moet ook de andere preken niet verzaken. Maar dat je dan eigenlijk dan kijkt dat er in de toekomst wezen zal. En dan zie je wel dat de goddeloosheid ontzaggelijk toegenomen is. Verschrikkelijk toegenomen is. We kunnen dat wel met een praatje maar aan de kant maken dat we allemaal zo zijn. Maar je ziet eigenlijk dus wel dat het eigenlijk dan toch echt op een niet zonder enige overdrijving of hyperbool, sterke woorden te gebruiken, ziet dat er eigenlijk aan de zonde geen maat meer hebt te wezen, dat het ongekend is wat er allemaal uitgedacht en allemaal uitgevist is geworden aan goddeloosheid. Nou ja, als ik dus dan lees van Sodom bijvoorbeeld dat het de maat vol was, dan nam de ongerechtigheid zodanig toe dat het voor God niet meer kon. Als wij lezen van de kinderen Ammons in Canaan, dat de Heere zegt dat de zond de maat nog niet vol was, dan moest nog dat volk 40 jaar voor de woestijn door. Maar toen was het de maat vol, dus dat gebeurt dan gewoon. Nou, je kunt dus dan zeggen, wanneer ik dus dan het boekskier neem, wat hier dus dan van de engel in de hand te zijn, dan kun je dus dan merken dat er in die betering dus dan een tijd zal wezen, dat de tijd is over te gaan, dat er geen tijd meer zal wezen, dat God erop aanperkt om op gelijke wijze, waarin de voorbeelden van in de Bijbel staan, nu te volbrengen. Dus dan moet jij even niet wat wijs maken. Ik had vanmorgen nog een trouwstelletje. Dat je zegt van ja, we leven in de dagen van Noach. Eten, drinken, vrolijk zijn, huwelijk geven, huwelijk nemen. Wie denkt er eigenlijk aan dat het morgen de laatste dag zou kunnen zijn? Dat je de leeftijd niet meer telt om hier in het huwelijk te treden. Nou, dus dat geloven we niet, zo staan we er ook niet in, zo wordt er niet geschreven, in die andere boeken niet gehandeld, zo kun je die tijdschriften niet lezen, zelfs ook niet in de reformatorische kringen niet, dat bestaat gewoon niet. En daarom is het dan gewoon goed om, zeg maar, dat die Bijbel nog weer eens ter hand genomen wordt, en dat wij de openbaringen nog eens even goed lezen, en dat je ziet dat de duivel zijn plannen uit te voeren, God natuurlijk ook, maar de duivel zijn plannen uit te voeren, en dat zal zeker zijn om die mond van de getuigen, zoals dat in 11 staat, te dood te brengen en om te brengen, en dat het buiten de prediking om blijkt of de hele wereld dus dan in de hand van de duivel zal vallen. Nou ja, dat is een troosteloze gedachte natuurlijk wanneer wij zulke dingen lezen. En dat er in de duivel een hand is die net zo goed de middelen hebben. Hè? Dat wij hier dus dan preken hebben, samenkomst hebben, het woord Gods hebben te beluisteren. En dan kun je dus dan denken dat de duivel dat ook heeft. En dat hij ook zijn profeten heeft en waarzeggers, moderne waarzeggers. En net zo goed als in de tijd van Babel, dat daar Daniel dus alleen stond tussen al die wijzen en tussen die waarzeggers en tovenaars. Zo kunnen we denken dat hij op die wijze dus dan zelf ook de wereld misleidt. Door media en door computer en door geschriften. Nou ja, dus die gaan wel open, daar leest de mens dan wel uit, daar hebt hij zijn eigen tot door te laten sturen, daar wordt hij doorheen bewogen, daar wordt hij door bevangen, en daar wordt hij door beïnvloed, dat wordt zijn denken, en hoe vaker mede palen hebben we het dan niet gezegd, dat er bij de introductie van die telefoon, ja, de hele wereld vergiftigd hebt te worden, ja, het wordt, gaat gewoon door, iedereen kan het niet zonder, kan het niet missen, en de duivel hebben grote vat op ons, en die op onze gedachten, en als hij dus dan angst aanstuurt, dan zijn we allemaal angstig omdat we niet op het woord vertrouwen. Nou, zo hebben wij dus dat alles wat hier dus er staat in het woord Gods nou wel te lezen. En dan geeft de Heer dus daar ook juist een boek in, een boek in de hand van zijn knecht. Een boekske, en dan legt dit open en dan wil hij eigenlijk de onderwijzer zijn van al de dingen die hebben te gebeuren in zover dat wij daarvan de bevatting krijgen en ons verstand dus dan in verlicht hebt te worden. En daarom willen wij de tekstwoorden nemen uit wat u voorgelezen is. Dat is dan Openbaringen 10. En misschien dat we dat in 3 predicaties nog doen. Ik denk net laten we maar stoppen als het allemaal zo gaat. Dan kunnen we beter stoppen en hebben we ook niet zoveel ergernissen meer. Dan is dat ook aan de kant natuurlijk, maar het lag in de hand om het in 3 keer te doen, 10. En dan willen wij de inzet daar nemen in de openbaringen. Het eerste vers en het begin van het tweede vers. Als, waarin onze gedachten dan proberen te vormen. Het eerste en het tweede, en ik zag een andere engel, sterke engel, afkomende van de hemel, die bekleed was met een wolk, en een regenboog was boven zijn hoofd, en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. En dan het tweede, dat misschien ook een beetje met meer nadruk, het andere moet ook geopend worden natuurlijk. Maar het boekje komt een klein beetje dichterbij en hij had in zijn hand een boekske dat geopend was. En wij willen dan de gedachte vormen, dat is de eerste gedachte, dat is de troost in het oordeel. Als wij dit zien in het boekske dat in zijn hand te zijn, dan wordt er in het oordelen en uitvoeren van de vonnissen troost geboden. En in het tweede willen wij dan stilstaan bij dat boekske, de troost uit het boekske zelf. En in de tweede plaats, dus dan, of in de derde plaats, de troost in de verwarring die er hebt, de Heer, de eersten. Dus wanneer wij de eerste gedachte nemen, dan is dat best wel even verheven. Dat zit ik, ben ik mij ook wel van bewust. En daarom heb ik een klein beetje naar dat boekske gestuurd. Moeten we maar in ons eenvoud blijven. En dan in dat, daar de troost in het oordeel. En in de tweede plaats dus dan dat boekske, de troost uit het boekske. En dan in de derde plaats dus dan de troost in verwarring, geliefden. Wanneer ik net heb gezegd dat je in het boek van Openbaring als het ware onderwijs kan lezen, dan kan het ook anders wezen. Ik denk dat je daarmee niet onbekend hoeft te wezen wanneer het is dat het oordeel eigenlijk dan in je eigen hart hebt te wezen. Wanneer we hier door de Heilige Geest als het ware geleerd worden aan onze zonden en in onze ongerechtigheden. Nou, dan kun je denken dat er in het hart als het ware de verschrikking is en dat je gevoel hebt van de toorn van God. Of je nou hier eigenlijk dan in dat boek van Openbaring gelezen hebt of niet, maar als het boek van de Heilige Wet geopend is, dan zullen wij van onze schuld gewaar worden. Dan zien we wel dat we te maken hebben met een heilig en rechtvaardig God. En als u dan zo dan in dat leven als het ware dan met bekendheid te wezen, dan word je aan dat woord wel gebonden. Wanneer het is dat je zegt als het ware dat je in die Bijbel moet lezen, en wat je in je Bijbel als het ware hebt op te lezen, dat is dan het oordeel. Die zijn er niet zoveel meer, ik hoor het niet zo vaak, dat wanneer wij het evangelie dus dan lezen en je dan horen van Jezus Christus en die gekruisigd, dan hoor je niet vaak meer dat er dus dan van Mozes de bekendheid is. En dat daar uw hoop op gesteld zou kunnen wezen, dat wil ik zelf eigenlijk dan ook best wel zeggen. Wanneer u dan in het woord dus maar hebt te horen dat er nog een weg is in de zaligheid, die er in Christus hebt te wezen, maar dat je dan eigenlijk door het lezen in het woord van God, daar gewaar hebt door de, dat je daar buiten hebt te staan en dat je dus dan door de verschrikkingen geteisterd bent en dat je in je conscientjes maar de verschrikking leest vanwege de toekomende toren, vanwege het oordeel, vanwege het sterven wat je moet meemaken en dat je ziet dat je een hoge schuld heeft, dan heb je als het ware dus dan de schrik goed te pakken. Als ik dat ga vergelijken met de gewone schrik die er in het leven is, die zoeken wij wel te boven te komen met wat we er ook. Maar als het is dat wij hier aan de schuld dus dan leren kennen, dan kunnen wij dus dan die schrik niet te boven komen. En dan lees je dus dan in de Bijbel steeds je oordeel op. En als ik dan straks dus dan het boek van Openbaring heb te lezen, dan sla je dat eigenlijk veel liever dicht. Ik heb net gezegd eigenlijk dan, dat u dus dan nu, nou niet uit nieuwsgierigheid, maar wel uit het verlangen dus dan om hier dus dan wat er in de tijd hebt te gebeuren, dus dan op te lezen hetgeen wat er in de tijd heeft te geschieden waarin we hebben te lezen, dat je daar sterk op aangetrokken kan worden om juist dan de andere Bijbeldelen eventjes dicht te houden en dat je dus dan dit boek van Openbaringen dus dan komt te lezen en dat je eigenlijk dan wil verstaan wat er dus dan voor u verborgen is. Dat is een apocalypt eigenlijk dan, dat het de Heer wil openbaren in bijzondere zin in het laatste tijden, maar nou is het heel anders voor u geworden. Eerst al las hij de Bijbel, dan bij de psalmen en ook bij de evangeliën, en dan is het zo dat je je Bijbel dus dan gaat lezen bij het begin, en dat je bij het begin dan ziet dat we gevallen mensenkinderen zijn, en dat wij dus in de breuk met God hebben te staan, en dat het oordeel onzin is en dat we daardoor moeten sterven. Nou dan leren wij dus het begin van de Bijbel, van die volle Bijbel te staan. En dan kunnen we dus dan zeggen, Biblion, dat is de Bijbel. Zoals het hier dus dan staat, is het ware met een verkleinwoord. Dat het gaat over het woord van God. Dus dan moet je eigenlijk dus dan Genesis niet vergeten. Wanneer ik dus de andere Bijbel geteerd heb te lezen, ook in de openbaringen, dan moet ik dat niet dan doen door de wijsheid en de verstand waarmee ik denk de dingen te kunnen verstaan, maar dan moet het gedaan zijn uit Genesis, waarin wij dus dan mensen zijn, die gevallen mensen zijn, en welke dus dan onder de toren van God hebben te verkeren, en gans verdoemelijk zijn, en hier in het leven dus dan leren verstaan, dat de mens dus verwerpelijk is, en dat God rechtvaardig is oordelen. Nou, daar krijgen we ook een klein beetje aan de licht over, wanneer we de openbaring hebben te lezen, want dan lezen wij dus dan openbaring uit Genesis 3, wanneer we dus dan zien dat de mens dus de zondige mens heeft te zijn, en dat hij hier dus dan niet anders verdient van wat er in openbaring geschreven is. En uit dan nou verder te gaan, en dan kom ik in die decaloog, waarin de heilige petten staan, gepredikt te worden van de berg af, van Sinaï, welke is een rokende oven, en hier dus dan ook dood dat God zeer vertoord is, om hier ook de mens te aan te nemen in zichzelf, in Adam. Het is net als die berg. Trouwens, er wordt hier ook vaak wel van bergen en van land en van zee gesproken waarop hij zijn voet heeft. Dat wil dus zeggen dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat hij dat op de zee en op de aarde heeft te doen waar hij zijn voetstap zet. Dat hem alles is onderworpen. En dan het is dat we hier dus dan vinden dat hij dus dan naar het rechtvaardig oordeel wet heeft gegeven om dit even te bestaan en dat hij in deze spiegel waarin zijn volmaaktheid heeft te blinken de mens doet zitteren en dat hij eigenlijk de ongenaakbaarheid van God in zijn leven ervaart. Dus dan begrijp u het nou, als ik dus dan openbaring aan deze in hetgeen wat er dus dan gezegd is, dan moet ik dat ook niet lezen zonder de wet en de wetgeving en dat de Heer dus dan is een rechtvaardig oordeel, dus de zonde komt te straffen. Die wordt er gewoon ziek van. Ik word van alle kanten ook nog wel eens gebeld. Dat er door enkelingen gezegd worden dat wij het hele gebeuren van nu niet meer als straf van God zien. En dat het niet alleen om de onwetendheid dat er zuiver mensen die om de deur hebben te lopen, die nooit de kerk van binnen gezien hebben, om dit te zeggen, maar dat het ook is bij mensen die wel in de kerk dan hebben te zien, dat ze zo ver van het woord van God, dat ze aan de rechtvaardigheid geen boodschap hebben, en ten opzichte van de straf geen geloof hebben, en dat ze niet denken dat die gerichten die zich op de aarde voltrekken, door onze eigen schuld is, en dat het niet Gods schuld is, dan voor eeuwig verdoemd hebben te worden. Dus wanneer wij dan lezen in de heilige schriften, hebben hier de angst al, en dan komt daar de schrik in, en dan wordt het conscientie open, het boek van je conscientie, en dan ben je dus dan heel angstig. Nou ja, hoeveel delen van de Bijbel zou ik nog nemen? Als u dan bijvoorbeeld van de spreuken leest, en van de prediker leest, en van de profeten, wanneer ze dus dan de profetie hebben over het oordeel, dan schrikt u als u in die Bijbel zou lezen, en toch doet u die Bijbel niet dicht. Toch zegt u dan, en wanneer ik dan wordt aangetrokken op het woord van God, dan moet ik het sparen in mijn dood waar ik heb te verkeren, en moet ik dan mijn oordeel opluisteren, en het is niet ontgaan. Je kunt je Bijbelwerk dicht doen, maar dan is je conscientie nog niet dicht. Dat wil dus zeggen, al kijk je nooit meer in de Bijbel, dan gaat de Heer eens sparen in je conscientie spreken, en dan is daar de schrik in te pakken, en dan zie je de angst er ontstaan van het ontmoeten van God. Dus als ik een beschrijving van Christus' heerlijkheid vind, dan zeggen dan de koningen der aarde, zoals ik dat wel meer keren gezegd zou kunnen hebben en ook vaker gehoord, bergen vallen op ons, en wie zou bestaan voor die rechtvaardige toren van het Lam God, en wat hier dus ten staat zijnde als geslachten hier op de aarde komt, om de doden en de levenden te oordelen. Nou, daar zie je in één keer die schrik weer te pakken. En dan zie je eigenlijk dan wat de mensen waar die Bijbel dicht wilt laten. En dat God het toch in je conscientie komt openen, omdat de mens dan zelf voor zijn eigen wet is. En dat hij dus dan niet één moment meer rustig op de aarde zou kunnen zijn. En dan heeft hij daar geen zaligmakend werk van God in zijn hart. Ten opzichte van de overtuiging waarmee hij dus dan gebracht wordt tot Christus. Dan zal hij dus naar de strop gebracht hebben te worden. En dan zal hij naar zijn eeuwige ondergang rijden. In het eeuwig verderf. Nou, zo worden eigenlijk dan de banden aangetrokken. Het padje wordt steeds moeilijker. Het gaat niet meer met u. En dan lees je spaar dus dan in het evangelie dat er een Christus hebt te zijn. Maar dat hij niet voor u is. U kent hem niet. U kent hem niet. En u kan hem ook niet toe-eigenen. En je ziet alleen een beledigd God en toornend God in je leven. En je kunt het niet veranderen. Nou, dan moet je je lezen. Dus als je dan verder gaat, dan ga ik een beetje dat Biblion na, die Bijbel. Hier in het verkleinde zin, verkleinwoord, het boekske. Dat boekske, dat ziet dus staan op datgene wat er in openbaringen, dus aan de rest van deze betekening, dus daar zal worden uitgevoerd. En wat opgetekend staat in het woord van God, wat er in het leer van de laatste dingen, dus dan speciaal in het boek van openbaringen gelezen wordt. En dan zie je wel dat je wanneer je voor zelf de eerste keer dus dan de openbaringen leest, dat je dat niet meer doet uit nieuwsgierigheid van... Ik zal het eens even beoordelen, wat er nu dus dan, in wat voor tijd zullen we nou leven, in wat voor tijdsbestek zal ik nou leven, welke engel of welke plagen zou er nou aan de hand zijn, hoeveel tijd heb ik dan nog, hoeveel tijd heb ik dan nog om hier nog in het leven te zijn, waar kan ik van die idealen of van die visie die ik op het leven heb, of het levensbeschouwing, waar kan ik dus daar nog van uitvoeren? Hoeveel tijd rest mij nog? Nou, dat is u dus dan eigenlijk helemaal ontzegd. Nou komt openbaringen, dat boekske, of de rest van het boekske, wat vervolgd wordt van 10, dus dat een dunne deel. He, als u dat gaat lezen en je ziet wel dat vonnis, dat vonnis van God, dat is in je leven en hij torent op jou en hij komt steeds dichterbij en met het oordeel en je ziet de hel branden en dan durf je sparen dan niet meer verder te lezen. En dan zegt ik lees niet meer verder, ik kan er niet meer van slapen, ik ben van verschrikt, ik vind het ontzaggelijk eng wat er heeft te gebeuren. Nou, zo is dat ook bij de predikers zo. De predikers worden gevraagd om zachte dingen te preken, te vleien en te paaien en hier dus de mens de hand op te leggen en hier dus dan de, eigenlijk dan aan die profetieën geen aandacht te geven, te spreken over Jezus zonder verzoening en een God zonder Christus tot onze Vader te nemen. En dan zegt, kijk, dat is datgene wat ik dan wil preken. Maar als er een rechte leraar komt en die gaat over de val en over de wet en over het oordeel spreken, nou dan gaan we daar niet meer naartoe, dat vinden we angstig, dat is niet het evangelie, we weten het precies eigenlijk wel wat we de leraar voor moeten schrijven en heel veel leraars die geven daar gehoor aan, want die willen publiek, En als ze geen publiek hebben met 30, dan pleiten ze er ook nog voor. Want eigenlijk is het ook wel makkelijk dat je geen publiek hebt. Maar als wij recht behandeld worden, dan luister je dat je naar de hel toe gaat. Dan luister je en dan zie je het eigenlijk ook in de openbaringen, die poel van vuur al branden. Dan ziet u eigenlijk dan bij één schreden al afdalen tot in de diepste diepte van de hel. En dat de toren van God eeuwig zou zijn. En ach, je schrikt, ik schrikt. En dan moet ik eigenlijk dan verder lezen in mijn Bijbel. En dan durf ik het eigenlijk bijna niet meer. Wat anders als ik net inleidde, hè, dan, wat ik dan zeg, kijk, dan gaan we eens even naar het oordeel kijken, dan kijken we eens wat voor tijd er van zijn. Dan zei hier, nou, ik berg dat boekje dicht, ik wil het niet meer horen. Als ik dit voel, dan zitter ik en beef ik over al mijn leden heen. Van top tot teen ben ik beangst. En ik heb het niet meer over ziekte. Ik heb het niet meer over IC. Ik heb het niet meer over in het ziekenhuis liggen. Ik heb het niet meer over dit. En ik heb het niet meer over dat. Het is maar over één ding. En dat is, ik ga naar de hel toe. En God torent op mij. En het is mijn eigen schuld. En het is mijn eigen zonde. En elke bladschijf van de Bijbel, daar word ik in veroordeeld. En als ik nou dan lees wat er in openbaringen staat, dan dus reizen mij de haren te bergen. Want straks dan ben ik in de hel. En de aarde opent zich voor mij. En God heeft de hemel voor mij gesloten. En die torent op mij. En die vaagt mij weg in die toren. Je durft bijna niet meer verder. Ja, het oordeel. Nou, nou lees ik het niet anders, maar als ik dus dan hier kijk, dan zegt daar zegt hier dan het woordje vrees niet, kan daar naar voren komen, hè, vrees niet. Wanneer ik dus dan als dood te sparen aan zijn voeten heb te liggen, dan kan het zijn dat de Heer dus dan al tegen Johannes zelf dan komt te zeggen, vrees niet! Vrees niet, omdat u het oordeel hebt weggenomen in die Christus. En als het is dat hij naar recht handelt te worden, dat je hier dan tot je eigen verwondering als een brandtout uit het vuur gerukt gaat worden. En dat je denkt, ik ga ten onder, en dat hier die Christus tussen beiden komt, de intercessor. En dat deze hemelse borgen en zalig maken daar in uw leven en in uw oordeel gekomen is om uw ziel te redden en uw vrees wegneemt. Dat u dus dan van een kind des torens, een kind des vredes hebt te worden. En niet dus dan een kind des duisternis, een kind des lichts hebt te worden. Omdat de genade heerschappij en de recht en de heerlijkheid van God dus dan in je leven komt. En niet om je te verdoemen, maar om je te verzoenen in de weg van het oordeel. Nou, dan heb je dus dat eerst opgeluisterd. Dan heb je aan einde gekomen. Dan heb je je knieën gebogen. En dan heb je voor God bekend dat hij recht is. Dat hij voor eeuwige pech gedaan. En dat je het ook echt meent. En dat het ook echt zo is. En dat je geen andere weg ziet. Dat je dat niet napraat of vindt dat het zo gaat. Nee, dat het echt zich voltrekt in uw leven. Door recht verlost te worden. Nou, als je dus dan kijkt dat je dus dan bij Johannes hebt geschieden, dan weet ik wel uit de bevinding dat hij daar geen vreemd van is. Ik weet het ook dan van de Heilige Geest dat het is dat hij daar niet vreemd van is. Want er is geen één van ons kinderen vreemd in. En dan is het altijd in elke generatie dan toch geweest dat de Heer zo zijn volk hebt te leren. En als ik dus dan zeg, kijk dan wat hier dus dan gebeurt in het begin van de openbaringen. Dat de Heer dus dan hemzelf dan opricht. Dat hier die gestalte zijn de heerlijkheid op te staan. En als ik dan bij het gezicht hier dus dan zie dat hier dus die andere sterke engel er dus is. Nou, dan is er echt reden om te schrikken, om te vrezen, bang te zijn. En hier dus dan denk ik, nou is het dan met mij gebeurd en nu is het dan geen weg meer. Dat zou ook nog kunnen, maar dat de Heer het wegneemt, dat hij zegt, nee, vrees niet. He, want de Heer die neemt uw schrik weg door het woord wat hij tegen u spreekt, waarmee hij u onderwijzen wil. Nou ja, dan kijk ik op. En dan kijk dan ja, in de gestalte van hem, welke hier als de engel dus dan genoemd heb gewezen, de sterke engel. Nou, de beeld wat zich hier heeft te vormen, wat hier voor de aandacht heeft te brengen, dan zie je wel dat de Heer dus dan in verschijningen, op verschillende manieren, dan in het leven bekend is, in het leven van zijn volk. En wanneer het is dat er in die sterke engel is naar het verleden wordt gezien voordat hij in het vlees gekomen is, dan zie je wel dat hij dus dan als de engel des verbonds, die voor God, de zoon van God, dan ook verscheen bij Abraham, Isaac en Jacob en ook bij de zijne meerdere malen. Maar we weten ook wel dat hij in het vlees gekomen is en dat hij de persoon der mensheid dus dan in het midden van ons gewandeld heeft en dat hij dan ook zo het beeld heeft te gebruiken van dat lam Gods. En lam Gods, dat ziet er dan op eigenlijk dan, dat hij de zonde ter wereld weg heeft te nemen, dat hij dus die verzoening tot stand gebracht heeft bij de Vader, en dat hij in het werk van dit bloedend lijden en sterven dus, u dicht bij God komt te brengen, u krimpt tot hem niet op, maar God komt tot u, in Christus Jezus, niet meer in zijn toorn, maar in de verzoening, door het bloed van Jezus Christus, en dan neemt hij uw schrik weg. Zie het lam Gods, dat de zonde ter wereld te pech te nemen. Dus dan wordt er dus dan over het lam gesproken. In het begin van openbaringen zie ik ook weer dat er op die wijze weer, ook al is die in de hemel weer staat, is gesproken te worden, zie je het lam Gods, dat geslacht is. In Christus Jezus zal God niet betonen. Vrees niet wanneer God tot u komt in dat lam dat Jezus Christus is. Nou, op een andere manier zou u het kunnen weten. Als ik het van het volk vraag, dan hebt u ooit door de oefening het wel verstaan. Dat er dus dan door de verzoenende kracht van het dierbare bloed een arbeid is in Christus Jezus die in de hemel is. Een voortzetting van zijn werk wat hij op de aarde gedaan heeft. En dat is als voorspraak voor de kerk en voorbidden voor de kerk. Nou, dan heb je dus dan niet zozeer aan een engel te denken, maar aan een hemelse advocaat. Dan kun je dus dan denken dat hij de pleit bezorgt voor de ganse uitverkoren kerk, en dat de zaligheid in hem hebt te berusten, door het bloed van Jezus Christus, het offer, waarmee hij voor God verschijnt, maar niet zonder bloed. En dat je dus dan kan denken dat hij als de hoge priester voor het aangezicht van God hebt te komen, waarmee hij dus de dienst hebt te doen die in de plaatjes van het Oude Testament verbeeld te worden, wanneer hij dus dan zelf dan van alle sieraden ontdaan in zijn naaktheid van zijn hoge priesterschap als offer dan geslacht hebt te worden en zo het voorhangsel hebt te scheiden en dat het dan is dat wij krijgen een goed en vrije toegang tot God. Omdat wij zulke hoge priester hebben. En als we dan in het oordeel zien, dat hij dus dan tussen beiden trekt, daar zie ik wel bijvoorbeeld voorbeeldig, dat er in het Oude Testament, als ik weer terugga naar Goze, daar zijn die oordelen niet. Dan kunnen we denken, dus dan buiten de kerk is het ware, en dan zijn die oordelen. En buiten de kerk is het donker. En buiten de kerk is het verderf. En buiten de kerk is dan, dan het sterven. Maar dat in de kerk dus dan door Jezus Christus die gestorven is en die leeft. En dan het oordeel weggenomen is. En dat je dus dan in dat boek dat kan lezen in de heilige schrift. En dat het tot u niet zal genaken. Nou, daar komt eigenlijk dat woordje troost dan terug, snap je wel? Je bent dus dan in de war over je eigen, en je zit ermee, en je denkt aan het oordeel, en je schrikt door de gebeurtenissen, en je weet dat je eigen leven, dat de zonde dit verdient. En waar komt onze troost dan van? Die komt hier van hem die dat boek geopend heeft. Hier is dat boek dus niet meer gesloten, maar hier is dat boek geopend, zoals we dat in het begin van Openbaringen lezen. Dat niemand machtig is om dat boek te openen dan het lam. Een van die preken, maar ik weet ook niet of ik het nog ga doen, maar een van die preken, dat was eigenlijk ook uit Openbaringen. Die drie, en ook te denken aan de waardigheid, de waardigheid van het lam, Jezus Christus de Heere, dat Hij het is, die al de raad van God vervult. Dus als ik van het boek spreek, dan kan ik ook over het boek van de raadsbesluiten, kan ik dan lezen, en ik kan ook over het boek van Gods voorzienigheid lezen, en ik kan dus dan ook dan van zijn evangelie lezen, en ik kan ook denken aan het openen van de conscientie waarin de schrik is, maar ik kan ook denken dat het besprengen met het bloed op die conscientie een gerustheid geeft. De persoon, de engel, die hier ons voor ogen is, dat is Christus. En zijn heerlijkheid is groot. Hij kwam af van de hemel. Nader tot zijn knechten en tot zijn volk en troost ze. En hij laat zijn eigen in zijn heerlijkheid zien. Zoals hij dus bekleed is met de wolk en regenboog was op zijn hoofd. En zijn aangezicht schijnt als de zon in zijn kracht. En zijn voeten waren als pilaren van vuur. Nou dan, waar bent u dan nog bang voor? Waar bent u dan nog bang voor? Voor de Satan en voor de compagnons en voor de media en voor al die dingen die u in de war brengen en beïnvloeden en in uw greep houden en voortjagen? Waar bent u dan toch nog bang voor? En wat is het dan? En moeten we niet angstig zijn voor God? En moeten we niet meer vrezen God dan mensen? Die stof en hooi zullen worden en in de brand gestoken zullen worden als kaf van vuur vergaan. Vrees God. Dus als ik dat nou lees, dan heb ik de neiging, ik heb het niet altijd, maar ik heb het zelfs ook wel eens hier gehad, dat ik voor de preekstoel stond en zulke gewichten werk moest doen en de zelfveroordeling in mijn hart, mijn onkunde en vrees dan had en dat ik daar als het ware het oog op hem heb te kijken en dat het werk dat ik eigenlijk dan zou moeten doen en als ik er dan iets zo'n zicht op gekregen heb, dan heb ik neiging om op de knieën te vallen. Ik heb dat ook wel eens gehad, maar die oude dominees, die deden dat wel eens. Een knie op de knieën voor de preekstoel. Ik doe dat dan niet, hè, want ik heb een verschrikkelijke hekel aan naapen, nabootsen. Hè, want als ik dat nou zou doen, ja, nou dan zouden de mensen dus dan dit of dat kunnen zeggen. Jij bent de vrome Piet, weet je wel. Ik kan eens kijken wat voor bijzonders dat u weer hebt. Dus ik blijf gewoon doen. Maar als je dus dan in je hart als het ware dat gevoelt, dan zou je eigenlijk gewoon echt op je knieën vallen. Als je zo'n persoon, die sterke engel met een hoofdletter, er is natuurlijk ook wel meer, de zesde engel en zo gesproken, maar hier wordt dus daar eigenlijk iets gezegd wat je met andere engelen niet zou kunnen zeggen. Dat is dus echt, dat is dus dan de Christus, die hier in een engel, een gezant en bode verschijnt. Ja, Job vind je daar terug, de gezant Gods, Christus. Nou, hier zie je dus dan wel, engel betekent dus dan bode, gezant, die hier dus dan zijn woord komt te brengen, en hier de bode is van God zijn vader, en hier dus de wil des vaders bekend maakt, en van zijn voorzienigheid en besluiten dus dan mee te beeld delen, en dat opgeschreven heb in een boek, en dat boek, dat is Biblios, en dat is de Bijbel, het boek der boeken, en dat het kleine rest eigenlijk van wat er in de Bijbel staat. Ja, dus ik herinner me wel dat ik in die jaren toen ik hier gestaan heb, u wel eens zo de Bijbel heb voorgehouden. En toen de Bijbel dus dan de hemel en de aarde door God geschapen zijn. Toen zitten wij aan deze kant van de Bijbel, zo hier in het begin. Naarmate dat de geschiedenis gevorderd heb, Richteren, de wetgeving, Richteren, de profeten, Samuel, tijd van David, tijd van David in de psalmen, daar zit je eigenlijk zo als een beetje de helft in de Bijbel. Nou ja, na 400 jaar, dan komt het Nieuwe Testament, dat Christus te geboren wordt, dan wordt deze kant van de Bijbel dus al dikker. Die Bijbel, dat boek der Bijbel, daar wordt eigenlijk deze kant dunner en deze kant wordt dikker. Als u dus 2000 jaar dan teruggaat, dan kun je dus dan lezen, dus dan dat we in het boek van Handelingen terechtgekomen zijn. Nou, dat 70 jaar na Christus dus de Jeruzalem verwoest te worden, nou ja, toen zijn de apostelen wel zo'n beetje allemaal vermoord, kun je wel denken, ter dood gebracht. Nou ja, het evangelie is dan doorgegaan over alle creaturen, beginnend er bij Sion vandaan, uit Jeruzalem en Samaria enzovoort. Nou, ook in Nederland, over heel de wereld dan, En dan, en nu openbaringen 10. Nou, daar hebben we eigenlijk nog maar zo'n klein beetje van de Bijbel. Dus eigenlijk al die, dat andere, dat is dus nu voorbij, dat is nou dik, ziet u wel. En dan nog een kleine rest, dat laatste dus dan van wat er in die Bijbel staat, dat gaat het nou over in dat boekje. Dat boekje, dat is de rest. Ja. Dus je hebt niet veel tijd meer, daar wordt ook al over gesproken. De laatste blad, elke keer nog weer een bladzij weggeteld, nog een dag, nog een jaar. U kijkt aan de hand van de oordelen misschien, waar zijn we nou? En dan is dat boek geopend en dan denk je, ja, we zijn toch in de eindtijd, we hebben dat allemaal gezien en... Wij hebben dat allemaal ja, toch ook wel waargenomen. Het kan allemaal zo lang niet meer duren. Nou ja, nou wekt hij het verlangen op. Ja, dan moet ik even zien waar ik de pauze houd, ertussen zeg maar. En nou wekt hij eigenlijk ik kijk nou op. Ik was op mijn knieën gevallen. Ik leg eigenlijk mij daarvoor zijn aangezicht neer. Ik herken zijn grootheid, macht en heerlijkheid. De Christus die verhoogd en verheerlijkt is. Die verschijnt op de wolken des hemels. Die in de volle glorie van zijn persoon en de verhoogde menselijke natuur hier zich laat zien. Als een bode van God die hier dat woord hebt. En als je dan dat woord dus daar in de hand hebt. Dan trekt dat mijn aandacht. Heb u dat woord ook zo lief? Ja, een veroordelend woord. Ja, een veroordelend woord. Ja, ook een veroordelend woord. Je houdt er niet mee op. Maar als hij nou dat woord dus daar zo is een Bijbel u doet kussen. Met de opening van zijn mond en lippen u kust. Dan voelt u wel de liefde daarin. En dan leest u die Bijbel, die leest u af en aan, hè, dat eerste, als je het nog eens terug kan denken. Je Bijbeltje, dat heb je echt niet vergeten hoor. Die zit overal, je kruipt weg, want je wil echt zo niet lijken voor de mensen. Maar als je maar eventjes dan kan en je hebt pauze en je zit in je werk, dan kruip je weg. En dan zit je weer in dat woord te lezen. Je komt thuis en dan val je op je knieën en dan pak je gelijk je Bijbeltje weer. Maar je eet het op, je eet het op. Ja, dan ben je bijna weer aan het eind van het hoofdstuk, hè. Maar dat lezen, je hebt er zo'n honger naar, hè. Als God een mens bekeert en zo'n mens God de liefde in het hart gegeven, dan is die Bijbel voor jou een onmisbare gezel. En dan heb jij met die Bijbel, je hebt eigenlijk boven alle boeken de Bijbel, de Biblia boeken, de boeken, die Bijbel, die Bijbel, die Bijbel, Bijbel, oh die heb je in je hart, die heb je in je leven. En wat staat er nou ook nog een keer weer, hè? Wat heeft hij toen toch gezegd? En jij leest het nog eens een keertje. Wat heb je toen gesproken, Heer? Wat heb je dan? Ja, niks, geen teksten. Nee, heel de Bijbel, dat Gods woord. En dan kijk je eens een keertje weer terug. En dan zie je wel dat er iets opvalt. En wat betekent dat ook weer? Zo ga je dan eigenlijk met die Bijbel bezig. Omdat die Bijbel met jou bezig is. Want anders dan heb je dat niet. Dan wordt het allemaal koud. Dan ga je dat allemaal verzaken. Dan blijft het een gesloten boek. Dan heb je eigenlijk niet zoveel zin in de Bijbel. En dan heb je het dan vaak te lang. Te lange hoofdstukken. Paar kun je niet eens wat lange, kortere hoofdstukjes nemen. Wij vatten dat niet meer. Wij zitten zoveel achter de computer en voor onze telefoon, dat wij eigenlijk die Bijbel niet meer kunnen lezen, horen. Een half uurtje in de kerk, hè? Een half uurtje in de kerk, dat is lang genoeg. Want onze jonge mensen, die horen dat niet meer. Die hebben een andere Bijbel, dat is de telefoon en computer. Kijk maar eens, ze zitten er elke dag mee bezig. Elke moment zitten ze daar. Maar u zit dan in elke dag, elk moment achter die Bijbel, en dan word je voor een vrome kwezel uitgescholden, voor iemand die niet goed is en vroom, en die denkt ook dat hij wat is, en die gaat naar de kerk, en die heeft liefde voor het woord, en die gaat over al de mensen met die computers en met zijn telefoontjes, overal wel slagen gekregen, gespot met zulke mensen die steeds uit zijn Bijbel lezen. Maar ik weet nog wel van een vrouw, een vriendin, ze is oud geworden. En dan, toen was ze gereformeerd in Zwartsluis. En toen kwam God en toen ging ze naar Geenemuiden, maar toen ging ze die waarheid opluisteren. Nou ja, dove Ali, die sloeg die vader met de Bijbel op het hoofd, zodat ze blijvend doof geweest is. Maar niet voor Gods woord, hoor. Maar je zou ook maar in die Bijbel te lezen, diep in de nacht met een kaarsje. En die vriendin ook, hè, zo nachten de oudvaders zitten lezen, hè. Niet slapen, hè. Zo op dat woord getrokken, de boeken erbij en onderzoeken. Die leeswoede. Als je dus dan bij de Adullah, dat is er niet meer, maar je komt voor een kraampje te staan en je pakt een oudvader, dan vergeet je eigenlijk wat er om je heen gebeurt. Oh ja, wil je dat boek soms misschien kopen? Oh, ja, dan was je werd gewoon even wakker natuurlijk. Hè, want je leest van je Christus en je leest van de waarheid. En je stond voor dat kraampje, je wilde een boek kopen. Maar je vergaat het. En je blijft gewoon een half uur staan lezen voor die kraam. Oh ja, je moet weer verder. Eenmaal ga je mee? Ja. Dat boekje. En dan vergeet je alles. En om nou maar een voorbeeld te noemen, dan een Bijbels voorbeeld te noemen. Je weet het wel van die moorman, hè, dat hij een rol heeft gekocht voor Jesaja. En dat hij maar zat te lezen en zat te wel lezen. Hij had het niet over zijn geld, hij had het niet over zijn goed, hij had het niet over zijn positie, over zijn eer en over zijn naam. Maar hij, die vloekeling, die eenuig, die zwarte, die zondaar, hoe kon die nou nog zalig worden? En maar lezen in Jesaja, en maar lezen in Jesaja, van wie zegt de profeet dat nou? En de Heere die geeft eigenlijk dan een Johannes of een Filippus, maakt niet uit. En die komt dan dat boekje te geven, dat boekje te verklaren. Wat daar nou in dat boekje staat. En hij had, in zijn hand had hij dat boekje. Ik heb dat boekje niet in mijn hand. Hij heeft dat boekje in de hand. En je kunt dan vragen hoe dat boekje naar jou toe komt. Jij niet naar dat boekje, maar je kunt dan vragen hoe dat boekje naar jou toe komt. Psalm 139, vers 6, voordat we besluiten. Indien ik zeg, de donkerheid bedekt mij voor uw aan majesteit, dan is de nacht een helder licht, dat mij ontdekt aan uw gezicht. Voor u, o Heer, is het akeligst duister, de dag gelijk in het gans glans en luister. 139 vers 6. Wanneer wij in een tijd van verwarring hebben te leven, dan kunt u eigenlijk verbazen over hetgeen wat er allemaal hebt te gebeuren. En wanneer u dan zeker de aandacht voor hebt in hetgeen wat we in de tijd hebben te lezen, dit allemaal nauwkeurig hebben te volgen, dan kun je denken dat je in verwarring raakt, dat je het ook niet meer snapt. Dus wanneer wij hier dus dan kijken in de kerken als het ware, dan kunnen wij ons verbazen hoe wij het woord van God verlaten hebben. Wij hebben het woord losgelaten. Wij weten eigenlijk niet meer de zin en de mening van Gods geest die het uitleggen van het woord is. En we hebben naar de willekeur hebben we dat allemaal toe te passen. En dan zie je wel dat het woord eigenlijk dan gesloten is. En dat we in alles luisteren. Wat we ook horen. Behalve naar de Bijbel. Het woord van God. Dus daar verbaas je als leren over. Dat je dat allemaal hoort en verneemt. Dan word je maar stil. En dan zeg je maar niks meer. Want er is eigenlijk niet meer te praten. Want er staat er in mijn Bijbel. Dat er een tijd is dat de verstandige gaat zwijgen. Alles praat, maar de verstandige zwijgt. De kinderen, de knechten, die houden op. Ze hebben een tijd gehad dat zij spraken, dat zij preekten en dat zij het allemaal zaaien. En allemaal wat van de Heere voor de aandacht kwam en de bediening gegeven is, hebben neergelegd in de gemeentes. En het wordt allemaal aan de laars gelapt. En de andere dingen die worden genoemd. En de zijde geschoven het woord Gods. En u luistert ernaar. En er is een grote verwarring. U ziet het niet meer. En u kijkt eigenlijk. En u verbaast u. Waar ik mij in de achterliggende tijd dan ook vaak over verbaasd heb, dat is het in toenemende mate dat de ketterijen onder ons gevonden worden. Daar gaat het niet alleen over het woord. Ik zou erop over uit kunnen wijden. Iemand sprak me laatst nog weer over die uitleg, die Bijbel met uitleg. En ik zei dat staat er nog wel eventjes, dat is de oude Statenvertaling tussen die encyclopedie van de Bijbel met uitleg. Maar het is gewoon allemaal geaccepteerd en ook onze gezinnen ook al wel. Je kunt niet volharden, je kunt niet volstaan met die oude waarheid. Ja, en dan zeg je, ik heb dan al dingen gevonden, dominee, die kloppen niet. Ja, dat hebben we allemaal toch ook al gezegd. Gelukkig dat u het nog ziet, gelukkig. Dat u er nog op tijd achter komt. Maar dat is net als met die euthanasie van die kinderen tot 12 jaar. De eerste stap is natuurlijk al gezet in de volgende kamp. En dat weet je natuurlijk ook wel als je dan aan dat woord geknoeid wordt. Dan komt het volgende ook al wel. De volgende stap, wij weten het niet meer. Maar u weet het nog. En u bent daarover verschrikt en verbaasd. En zei, wat voor kant moet dat nou toch ook op? Als je ziet, laten we het dan nog maar proberen te zeggen dat er nog een evangelie is. Want ik heb een zondag al gezegd dat er apostel genoemd heeft in zijn tijd dat er een ander evangelie gepredikt wordt. En die is vervloekt. En als je dan, al kwam er een engel uit de hemel die dat doet, daar zou je voor gaan staan. Hè? Dan zeg je, als een engel het zegt, dan is die vervloekt. Maar deze engel, die heeft dat echte woord, die heeft dat onvervalste woord. Dat over die vloek van, als je nou kijkt dus naar dat iedereen zijn eigen interpretatie hebt van het evangelie, we hebben dat allemaal aangehoord, we hebben dat toch gezien op de universiteit, we zien het ook in de kerken, en dan zei je, kijk eens dan, het evangelie is zeer verduisterd geworden, een donkerheid over de kerk, zeer verduisterd, u weet het niet meer, je bent dat woord kwijt. Als wij over een reformatie hebben, dan kun je zeggen, toen kregen we het woord weer terug. Nou, eigenlijk zouden wij dus dan een reformatie moeten hebben om dat woord weer terug te krijgen. Het is zo ver weg, het is zo verduisterd, wij hebben het zo verzondigd, we zitten zo buiten dat spoor, wij wandelen een heel andere weg en u wordt van andere kanten geschud. En je spartelt nog wel een klein beetje, je protesteert nog wat, maar je bent maar een klein mensje, onmachtig, om daar verandering in te brengen. En u zit zwijgend stil neer, en u weet het niet meer, en je zit maar een beetje te treuren, zomaar. Hij blikt hier natuurlijk in die tijden, zoals de Johannes daar is, en als ik daar zo kijk, dan zie je dat deze engel ons dat woord weer teruggeeft. Dat boekje. Niet anders dan zijn eigen woord. Dus hij heeft een boekje in de hand. En als ik het even verder dan lees, dan zie ik ook wel dat hij dus dat woord heeft dat geopend is. Dus een geopend woord. Dat hij dus dat woord in de hand heeft om ons dat woord weer terug te geven. Midden in het oordeel. Dus als u dan zo geschud wordt op dit moment en je leest die kranten, ik zou zeggen, gooit hem aan de kant, doet het niet meer, dan krijg je een stuk rust in uw hart en open dat het woord en luister nou naar de Heere, dan wordt u getroost in dat oordeel. Dan krijgt u dat woord weer terug, dan gaat u dat weer lezen zoals u dat vroeger gedaan hebt toen u nog jong was en toen je God je bekeerd hebt, toen je dat at, je verslond dat woord als het ware, dat woord dat is nou weg, dat woord is weg en daarom zoveel verwarringen en zoveel misslagen, misstanden, gekke dingen. Het is gewoon verschrikkelijk wat je allemaal tegenwoordig dan hoort en dat moet er dan allemaal voor doorgaan en zo. U gaat er niet meer in mee. U krijgt dat woord terug. En als u dat woord dan terugkrijgt, dan gaat dat lichten. Dan gaat dat duister, de duister aan de kant. En dan krijgt u weer licht over de zaken. En dan ziet u dat God regeert. En dat Christus komt tot uw blijdschap. En dat hij zo door de profetieën vertelt hoe het allemaal gaat. Hij maakt het je dus dan duidelijk. Nou, als ik dat dan voor u zou kunnen noemen, dan kan ik dat ook voor mijn eigen noemen. Dat de Heer dus dan zelf dan op mij, zoals hij dus dan zijn knechten, hij geeft het dus dan in de hand van Johannes. Dat is dus dan de knechten, dat is dus de dienaar, dat is dus de apostel aan wie hij dat woord weergeeft. Johannes die zit daar ook op Patmos. Verstoken is een eentje en krijgt bezoek en hij krijgt een visioen, hij krijgt het gezicht en hij krijgt het open te leggen, hij krijgt een boekje en dat boekje dat moet hij profeteren en van dat boekje geeft God opening van zaken en dan betekent dus dan dat hij dus dan Johannes ons dat meedeelt. Nou, bij de apostel en bij de profeet is een profetie een dadelijk spreken van Gods geest en door de middelen heen, zoals dat hier in het gezicht gezien wordt, en aanschouwt en hoe Christus daar bij hem is, en hem zich tentoont, is de bode en gezant van God. Wij krijgen de profetie uit te leggen. Dus wij krijgen geen nieuwe profetie. Wij kunnen niet denken dat ik... Of ik moet denken van, nou ja, ik ben aan de morfine geweest of zo. De drugs gebruikt, dan krijg je gewoon nieuwe profetieën. Dan krijg je visionaire dingen te zien. En dan ga je dus dan een keer, zonder dat je naar de kerk gaat, zonder dat je een Bijbel hebt, ben je bekeerd. En dan ga je van die visioenen spreken, zoals bij schijndood en zo. En bij die tunnel en bij dat licht en een persoon die dan op een engel lijkt of op een Christus lijkt. Nou, dat is dat valse. Daar kun je dus dan gewoon geloven dat wij geen nieuwe profetieën krijgen. En dat we zulke mensen dus dan niet moeten nalopen. En dat wij gewoon dus dan in het woord van God, Gods dienaars, in een geordende dienst, in de kerk, en zoals dat God het gewild heeft. Zo in de eenvoud, ook geen nieuwe groepen, geen nieuwe ideeën en ook niet buitensporige dingen. En geen excessen en nieuwe inzichten en nieuwe invallen. Nee, echt gewoon zo. Zoals dat hier in de Bijbel staat, in de eenvoud, zoals dat continu geweest is van de tijd van Johannes af. En tot latere tijd, dat herders en leraars, zo in de geordende kerkdiensten, in de woordverkondiging, onder de dwaasheid van de prediking, dat God dus dan werkt. Nou, dus dan die ware knechten, die gaan dus dan... als ze dan in zo'n wereld van ketterijen, verzaken van de Bijbel, gaan ze weer het woord preken. Ik heb zelf ook wel eens een keer dat ik dan, goed op een bepaald onderwerp ingaat. En dan denk ik weer, nou moet je stoppen bijvoorbeeld, hè. Dan ga ik weer terug naar mijn tekst, dan ga ik weer terug naar mijn Bijbel, hè. Nou moet ik toch eventjes ophouden, want anders dan kom ik toch op een ander terrein. En een ander terrein, dat is, kan goed wezen dat je dat allemaal weet, maar weer terug dus naar het woord God. Dus dan ga je eigen ook weer... Eigen ook weer gecorrigeerd weten, omdat wij zo'n dwaalziek hart hebben, omdat wij zo makkelijk af te leiden zijn, omdat wij zo gauw gehoor geven aan iets anders. Nou, dan moet je dus dan weer terug naar die Bijbel. Nou, door de prediking, u hebt verbaasd gekregen, maar nee, u keken van dit hoofdstuk, dan denk je, ja, het is best wel moeilijk, de openbaringen, en... u hebt het ook niet vooruit kunnen lezen, dus je krijgt het in één keer zo te zien. Nou ja, dan moet je het allemaal maar weten. En nou krijgen wij dus dan in Johannes een uitlegger. Een uitlegger. Dus Christus die legt het Johannes uit en hij zet het op papier, dan kun je dat niet vergeten. Onder de boekenrol, Biblios staat er dan ook echt in het Grieks, Bijbel. En dan kun je het, als ik het niet kan onthouden, want wij hebben maar zo kort geheugen, dan kun je je Bijbeltje weer pakken en dan lees je het weer eens eventjes na, dat boekske. En dan denk je toch aan het eind van de preek, ja, het is me toch wel enigszins duidelijk geworden. Maar ja, als je dan thuis bent, dan weet je het niet meer. Maar dan pak je dan dat boekje weer en dan komt dat weer terug. Ja, dat heb ik er dan niet in gezien. Daar heb ik overheen gelezen. Ja, dat heb ik eigenlijk niet goed gesnapt. Ik begrijp het eigenlijk niet. Ja, maar dat komt omdat de Heer u dat duidelijk maakt. En als je dan dus dan dat duidelijk gemaakt hebt, dan wordt u dus dan eigenlijk ook bewaard voor de verleiding. Verleid, u wordt niet gauw verleid als u bij dat woord blijft. Als u dus dan dat uitleg van de oude blijft vasthouden, dan wordt u niet zo gauw vatbaar gemaakt voor al die nieuwe leer en ketterijen en ideeën en nieuwe predikers, vrouwelijke ambtsdragers en al dat alle gedoe meer. Eigenlijk wordt u bewaard voor dwaling, dat u aan uw eigen wordt overgelaten, dat u het zelf maar moet uitzoeken, dat u zelf maar moet vergaderen om eruit te komen, en je hebt het woord niet meer en dan moet je zelf piekeren en nacht en nakken leggen, en omdat je dan eigenlijk gewoon dat woord niet meer in stand houdt, dan kom je gewoon in de knoop en dan kom je steeds verder erbij vandaan, je komt er op laatst niet meer uit. Nou, zo is het dus dan niet, als ik dan bij dat woord vasthoud, hè. De Heer die geeft dat woord en hij troost je uit dat woord, hij vermaant je uit dat woord, hij spoort je aan om vast te blijven, hij stelt je gerust. Al verandert de aarde van zijn plek, al schudt de hele wereld. Al gaat de zon straks in een zak, een harige zak, verduisterd worden, de sterren van de hemel vallen en heel de wereld schrikt en de hart bezwijkt, dan staat u vast in dat woord. U wordt niet geschud, u wordt getroost, u wordt er eigenlijk in gerustgesteld. De Heer had het al gezegd, ik zag het al komen, ik hoef het zelf niet te doen, hij regeert. Ik hoef overal waaraan wij mee beginnen, beginnen wij het kapot te maken, stuk te maken, te verbreken, te verstrooien. Maar hij vergadert door zijn woord en door zijn geest. Dus we zitten in dat oordeel. We zijn in de eindtijd. Ziet er niet best uit. Nou, ik heb bij dat lezen van die plagen gedacht, nou, het kan dus dan ook best zijn dat hij volgende week het in één keer aan einde gemaakt heeft. Met die virus. Maar het kan ook zo dat hij volgende week een einde gemaakt heeft aan u en mij. Snap je? Maar als ik dus die plagen kijk en dan voor zoveel dagen waren die plagen er. En in één keer zegt de Heer stop en Mozes bad en toen was het weg. Dus ik hou er rekening mee dat het toch ook nog weg kan gaan. Maar ik heb ook wel rekening mee te houden dat er dan een volgende slag komt. Waar hij dan een nog grotere slag uitdeelt. Dat kun je uit de Bijbel lezen. Dat is dan niet die bangmakerij. Maar dan komt dat in dat boek Openbaringen. En ook in Matthäus 24 en Lucas 21 leest. Tot troost van Gods kerk. Hij stelt u gerust. Jezus komt. Aan de hand van het woord zie ik het. Ik val hem te voet. Hij spreekt tot mij door dat woord. Hij richt mij op. Hij troost mij. Dat boekske. Het is nog maar dun. We zitten al in Openbaringen. Een paar bladzijden aan het eind. Ja, moet je nou hopen dat die ziekte voorbij gaat? Nee, je moet hopen dat je gered wordt. Je ziel gered wordt. Dat jij je niet bedriegt. Zoveel malen erger dat u straks in de hel ligt dan nu met uw Chinese griep. Ja, het is wel erg hoor, daar gaat niet om. Maar dat komt omdat we gezondigd hebben. Maar de gevolgen daarvan zijn nog ernstiger dan wat ik nu zie. En daar worden wij blind voor gehouden. Maar niet als de Heer dat boek voor je opent. En dan kun je sidderen. Maar hij kan dan ook je sidderen wegnemen. Met zijn troost. door de verzoening van het lam. En hier zijn de verschijning niet om te doden, maar om ons dat boekje te geven. Een reisgids voor dat laatste stukje van het bestaan van deze wereld. Zou je het ter hand te nemen, ontvangen, want die krijgt het van hem. Ja, dan moet ik denk volgende keer een keertje wat over spreken. Ik weet het eigenlijk ook nog niet precies hoe het gaat, maar je krijgt het van hem. Ik denk niet meer dat ik het doe. Ik denk al dat gedoe. Ik ben er zat van. Nou ja, misschien is de Heer er niet zat van. Maar anders dan zeg ik van dit is de laatste keer hoor. Als het allemaal zo moet, dan hoeft het niet meer. Je krijgt een hoop ergernissen en narigheid en oneenigheid. Laat het maar niet meer doen. Kruip dan zelf maar met dat boekje op je schoot in de binnenkamer. En lees dan maar de woorden van God. Maar misschien, ja, misschien dat we dat nog wel gaan doen. We hebben het u beloofd om het te doen dit jaar nog. Dus ja, dan moet je eigenlijk ook wel woord houden, vind ik. Maar als je daar zo kijkt, dan, ja. Hier worden we toch zo verdrietig van. Stop er maar mee. Maar daar weet ik niet wat mijn meester gaat zeggen. Stop er in ieder geval niet mee om dat boekje te lezen. Dat boekje van de openbaringen. Amen. Heren, zo heb gij het nog gegeven weer. Dat het woord is, heren, weer naar buiten gaan. En het mag wel tot verbazing van onszelf zijn. Dat het nog in staat gesteld wordt om dat te doen. Want er is zoveel aan de hand wat hier aan zou kunnen verhindering geven. En het meest zelf, omdat wij hier zo vaak verslagen van binnen zijn. Richt ons dan nog op en wilt u alsjeblieft dat woord nog laten verkondigen. Zij het niet hier en zij het dan daar. En wil ons om Jezus Christus wil dan genadig zijn. Helpen en schragen. Dat het niet stuit, u hebt gezegd zelf al zoveel keren, dat niets uw klanken stuit. Zal dan de duivel het nog binnenheren? Ach, hij ziet dan op ons en op ons nageslacht dan neer, en dat om Jezus wil. Breng ook nog veilig thuis, want er zijn er ook nog die van verre komen, die reis gemaakt hebben, die eigenlijk bijna weggestuurd zijn, en die er toch nog weer mochten zitten. Zegen ze nog, Heren, en dat om Jezus wil. Amen. Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o Heere, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen heb gij in uw fles vergaard. Is hun getal niet in uw boek bewaard, niet op uw rol geschreven. Gewis, dan zal mijn vrevele vijand beven. En als ik roep, straks rugwaarts zijn gedreven. Dit weet ik vast, hoe God zal mij niet begeven. Nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. Psalm 56, vers 4.